Gemeente, een enkele afkondiging. Volgende week zondag hoopt u voor te gaan, dominee T.M. Hofman. En vandaag vindt de extra collecte voor de bouwkas plaats. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 62, het vijfde vers in: God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. 62, het vijfde vers. God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen vervolgens uit het eerste boek Koningen, hoofdstuk 10, de versen 1 tot en met 13. 1 Koningen 10, de versen 1 tot en met 13. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we uit de 86ste psalm en daarvan het vijfde vers. Psalm 86, het vijfde vers. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer. 1 Koningen 10. En toen de koningin van Scheba het gerucht van Salomo hoorde, aangaande de naam des Heren, kwam zij om hem met raadselen te verzoeken. En zij kwam te Jeruzalem met een zeer zwaar heer, met kemelen, dragende specerijen, en zeer veel goud en kostelijk gesteente. En zij kwam tot Salomo en sprak tot hem al wat in haar hart was. En Salomo verklaarde haar al haar woorden. Geen ding was er verborgen voor de koning dat hij haar niet verklaarde. Als nu de koningin van Scheba zag al de wijsheid van Salomo en het huis het welk hij gebouwd had en de spijzen van zijn tafel en het zitten van zijn knechten en het staan van zijn dienaren en hun kledingen en zijn schenkers en zijn opgang waardoor hij heen en op ging in het huis des Heren, zo was in haar geen geest meer. En ze zeide tot de koning, het woord is waarheid geweest dat ik in mijn land gehoord heb van uw zaken en van uw wijsheid. Ik heb die woorden niet geloofd, totdat ik gekomen ben en mijn ogen dat gezien hebben. En zie, de helft is me niet aangezegd. Gij hebt met wijsheid en goed overtroffen het gerucht dat ik gehoord heb. Welgelukzalig zijn uw mannen, welgelukzalig deze uw knechten, die gedurig voor uw aangezicht staan, die uw wijsheid horen. Geloofd, zij de Heere uw God, die behagen in u heeft gehad om u op de troon van Israël te zetten. Omdat de Heere Israël in eeuwigheid bemint, daarom heeft hij u tot koning gesteld, om recht en gerechtigheid te doen. Zij gaf de koning 120 talenten goud en zeer veel specerijen en kostelijk gesteente. Als deze specerij die de koningin van Scheba de koning Salomo gaf, is er nooit meer in menigte gekomen. Verder ook de schepen van Hiram die goud uit Ofir voerden, brachten uit Ofir zeer veel almugimhout en kostelijk gesteente. En de koning maakte van dat almugimhout steunsels voor het huis des Heren en voor het huis des konings, mitsgaders harpen en luiten voor de zangers. Het almugimhout was zo niet gekomen nog gezien geweest tot op deze dag. En de koning Salomo gaf de koningin van Scheba al haar behagen, wat zij begeerde, behalve dat hij haar gaf naar het vermogen van de koning Salomo. Zo keerde zij en toog in haar land, zij en haar knechten. Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vindt u in het gelezen schriftgedeelte, plus een gedeelte uit het Nieuwe Testament, uit 1 Koningen 10, vindt u de tekst in de versen 1, 2b en 3. En toen de koningin van Scheba het gerucht van Salomo hoorde aangaande de naam des Heren, kwam zij om hem met raadselen te verzoeken. En dan het tweede deel van vers 2. En zij kwam tot Salomo en sprak tot hem al wat in haar hart was. En Salomo verklaarde haar al haar woorden. Geen ding was er verborgen voor de koning dat hij haar niet verklaarde. En dan in het Nieuwe Testament, in het 12e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie. En daarvan het 42e vers. Matthäus 12, vers 42. De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met dit geslacht en het veroordelen, want zij is gekomen van de einden der aarde om te horen de wijsheid van Salomo. En ziet, meer dan Salomo is hier. Wij willen samen het aangezicht van de Heere gaan zoeken. Maar in onze gebeden willen we onze zieken gedenken. Marjolein Kiewiet, die op dit moment nog weer een behandeling in het Dijkzicht ziekenhuis in Rotterdam ondergaat. Mogelijk dat ze morgen thuis mag komen. Broeder Struik moet dinsdag opgenomen worden in het ziekenhuis te Dirksland, om daar een dag daarna een ingrijpende operatie te ondergaan. Zuster Born Verolme is in de afgelopen week weer in het Icazia ziekenhuis opgenomen. We willen deze zieken aan de Heere opdragen, eveneens het gezin van Gert en Helene But in verband met gezondheidsproblemen, vooral ook met het oog op Helene. We willen aan de Heere ook opdragen de rouwdragende familie Peeman van der Wende. In de afgelopen week is overleden en inmiddels ook begraven de moeder, respectievelijk de schoonmoeder van dat gezin. Laten wij de Heere bidden. Heere, we willen samen uw heilig aangezicht zoeken in deze morgen. Wat een voorrecht dat dat kan. Wat een voorrecht dat u zelf een weg geopend hebt. En dat u van uw goddelijke majesteitelijke troon gezegd hebt dat dat de troon der genade is. En dat er aansporingen in uw woord staan, zoals die oproep dat wij zouden toegaan tot de troon der genade, om daar barmhartigheid te verkrijgen en geholpen te worden ter bekwamer tijd. Heren, dat op zich is al een bewijs van uw goede tierenheid en van uw ontferming. Het zou immers ook zo hebben kunnen zijn, dat u zou hebben gezwegen en dat we nooit zouden hebben kunnen horen van de weg tot u. En dat er nooit een aansporing zou zijn gegeven, zoekt dagelijks mijn aangezicht. Dat er nooit een woord van genade zou hebben geklonken. En dan zou het inderdaad naar recht geweest zijn, heren, maar dan zou dat ook wel totaal uitzichtloos zijn geweest voor ons mensen. Dan was er geen enkele verwachting. Als we kregen naar wat we verdiend hebben, als u zou vergelden naar onze onwaardigheid, dan was het afgelopen met ons en het zou ook nooit anders kunnen worden. En u spreekt u in uw goddelijk woord en dat hebt u gegeven zonder dat wij erom vroegen. U spreekt u in uw goddelijk genadewoord dat er bij u barmhartigheid is. Dat gij gaarne vergeeft. Dat gij groot van ontferming zijt. Gij maakt u zelf bekend, Heer. En u neemt de engelen niet aan, maar u neemt het zaad van Abraham aan. Verloren mensen, gevallen zondaren. De engelen die gevallen zijn, blijven in hun verlorenheid. Er is nooit enige verandering voor hen te wachten. Er is geen genade voor de duivelen. Maar voor mensen is er behoud en u gooit ze niet weg, Heere, al zijn ze onnut geworden. U ontfermt u nog en u laat dat nog weten ook. En u geeft nog een zondag waarop we het bijzonder mogen horen. En u geeft nog kerkdiensten en u bewaart nog bij de vrijheden die we hebben. En u geeft ons nog ongestoord gelegenheid te kunnen maken van... de gebruik te kunnen maken van de gelegenheden die gij schenkt. En we mogen nog horen wat tot onze vrede dient. En we mogen ook samen nog tot u naderen in het gebed. O God, vervul onze harten met dankbaarheid en met verwondering en met verootmoediging. Opdat wij ons klein en gering zouden weten. Maar opdat wij grote en hoge gedachten van u en van uw genade zouden hebben. En opdat we het ook echt van u mogen verwachten. Ook voor deze kerkdienst, ook voor deze zondag. Het van u verwachten, Heere. Dat gij ons bezoeken wilt. Dat u niet alleen maar tot ons spreken wilt. Dat u niet alleen maar uw woord aan ons wilt laten verkondigen. Dat is ook al groot. Maar dat u het ook zou willen werken, uitwerken, toepassen in onze harten door uw Heilige Geest. Wil ons die geest dan rijkelijk verlenen, Heere, in spreken en in luisteren. Wil ons die geest geven, opdat onze harten ontsloten mogen worden, open mogen gaan. En opdat zo uw woord in dat hart mag indalen. En opdat dat woord van u in ons hart ook vrucht mag dragen. Heren, daar hebben we geen macht over. Trouwens, wat kunnen we zelf wel? Onbekwaam zijn we tot enig goed. We kunnen naar de kerk gaan en we kunnen zelfs met de beste bedoelingen naar de kerk gaan om te luisteren naar wat van uwentwege gezegd wordt. En zomaar kan het gebeuren dat onze gedachten afdwalen. We zijn niet eens baas over onze gedachten, heren. We zijn niet eens eigenaar van onze oren. Het moet ons allemaal geschonken worden. Het moet allemaal van u komen, het luisteren, het spreken, het overdenken, het bewaren van uw woord en bijzonder ook de vrucht erop. En zo zien wij in onze afhankelijkheid tot u op en we bidden van u, Heere, gedenk ons en zegen ons en geef dat deze ontmoeting met u in uw huis voor ons onvergetelijk mag worden. Vergeef onze zonden, Heere. Alles wat ons schade doet, alles wat scheiding maakt, alles wat ons van u vervreemdt, alles wat ons in het duister houdt, alles waardoor wij in het kamp van de vorst der duisternis vertoeven. Wilt u ons bevrijden van de macht van het kwaad? Wilt u ons verlossen van de schuld van de zonde? Wilt u ons door uw Heilige Geest vernieuwen? Een nieuw mens van ons maken. Mensen die wandelen in uw wegen, die lust hebben in gerechtigheid, in de vreze des Heren, die begeerte hebben om voor u te leven. Heren, werk die dingen genadig en barmhartig. Denk aan onze zieken. We noemden elkaar zojuist weer een aantal namen van mensen die in een ziekenhuis liggen of we naartoe moeten, of die op een andere wijze met moeite en ziekte en zorg in aanraking zijn gekomen. Wilt u ze alle genadig voor uw rekening nemen, Heere Marjolein, die opnieuw een kuur ondergaat. U weet wat dat meebrengt aan gevolgen, wat dat voor haar en voor de haren betekent. U weet, Heere, hoe zwaar dat kan zijn voor het lichaam, voor de geest. Ontfermt u zich over haar. Geef dat ook deze behandeling nog resultaat mag hebben en dat het nog dienen mag tot haar lichamelijk welzijn, maar dat het ook geestelijk nog wat na mag laten en uit mag werken, wat voor de eeuwigheid ook waarde heeft. Heren, we bidden u voor broeder Struik, die voor een ingrijpende operatie staat. Dan kunnen er ook zoveel gedachten en zoveel zorgen en zoveel dingen in onze geest rondgaan, Heren. Wilt u hem helpen in de weg die hij gaan moet? Begeleiden als hij naar het ziekenhuis moet? Als hij op de operatiekamer moet komen, als hij daar die ingrijpende operatie ondergaan zal. Bestuurt u alles zo, Heere, dat het mag gaan zoals we hopen en dat het ook voor zijn lichamelijk welzijn nut mag hebben, dat hij er baat bij mag hebben en laat u niet onbetuigd. Heere, bezoek hem ook met uw heil en geef hem die overgave en die rust in het hart dat hij bij u mag schuilen. We bidden u ook voor zuster Born, weer in het ziekenhuis opgenomen. U kent ook haar noden, Heere, haar moeiten. Voorzie ook in deze weg en laat haar verwachting van u de Heere zijn. Zorgt u voor de uitkomst. We dragen ook het gezin van Gert en Helene But aan u op, Heere, met de zorgen die ze daar hebben. Heere, u kent alle omstandigheden, laten ze het van u alleen verwachten. En wilt u uitkomst geven en uw gunst nog genadig en rijkelijk betonen. Heere, laten ze het, zoals uw woord dat zegt, in de praktijk ook mogen beoefenen. Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op hem. En hij zal het maken. We dragen de rouwdragenden aan u op, Heere. Ook die familie uit het midden der gemeente die kort geleden bij het open graf hebben gestaan van een moeder, een schoonmoeder. Ze moesten haar afstaan. Ze moesten haar, wat het lichamelijke betreft, zelfs ook wegbrengen naar het kerkhof. Heere, dat zijn ook ingrijpende gebeurtenissen. Als de dood werkelijkheid wordt en als de dood zo dichtbij komt en als er lege plaatsen komen en als mensen wegvallen, vertroost hen met uw nabijheid. Geef hen uw genade. Geef hen ook in deze dingen bij u te mogen schuilen, Heere. Ten slotte zijt gij het, die beschikt over alles wat een hart nodig heeft, dat zich in smart en rouw tot u wendt. En laat de roepstem geheiligd worden aan het hart. Laat de boodschap die elke keer als de doodsklok luidt verstaan mogen worden, Heere, en doe het ons alle beseffen dat onze dagen slechts een handbreed gesteld zijn en dat onze leeftijd als niets voor u is. Zo dragen we bijzondere noden aan u op, Heere. We denken ook aan hen wie namen we niet noemen, maar die wellicht toch ook met allerlei zorgen en moeite door het leven moeten gaan, met vragen waar geen antwoord op komt, met spanningen en met vrees wellicht. Heere, er kunnen zoveel dingen zijn in dit jammerdal, waardoor we gedrukt worden en waardoor ons leven moeilijk wordt. Als de weg naar uw genadetroon maar open mag staan, Heere, en als we die weg ook maar gaan zullen, gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geven. We bidden u, zegen uw werk op deze dag alom. Breid uw koninkrijk uit. Wil uw naam verheerlijken. Wil uw knechten bekwamen. Wil uw volk ondersteunen en onderwijzen. Wil zondaren bekeren door uw genademacht. En wilt gij zo uw naam groot maken alom in deze verloren, arme, lijdende, ellendige wereld. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan nu samen zingen uit de 145ste psalm. En daarvan het vierde en het vijfde vers. Psalm 145, het vierde en het vijfde vers. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer en uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. koningin van Scheba. We lezen er een paar keer van in het Oude Testament. De Heere Jezus gebruikt haar als een voorbeeld. Hij stelt haar tot een teken aan de Joden in zijn dagen. Maar voor het overige weten wij van deze vrouw en van allerlei bijzonderheden uit haar leven weinig af. Het enige wat we van haar weten is dat ze naar koning Salomo gereisd is en dat ze daar met hem gesproken heeft over allerlei dingen die in haar hart waren. En hoe dat bezoek aan Salomo haar gebracht heeft tot het prijzen van de Heere, tot het bezingen van de lof van Israëls God. En daarmee is dan tegelijkertijd ook aangegeven dat de Heere ze niet alleen uit Israël haalt, die hij zich tot een eigendom maakt en die hij de zaligheid in het vooruitzicht stelt, maar dat de Heere ze zelfs uit het allerverste land zal brengen die hem zullen vereren met geschenken. Dat de Heere uit alle volkeren en natieën en tongen van deze wereld zich een gemeente vergadert. En dat ze zullen komen van oosten en westen en zullen aanzitten in het koninkrijk Gods met Abraham, Isaac en Jacob terwijl, en dat is tegelijkertijd ook een onderdeel van die waarschuwende woorden van de Heere Jezus in Matthäus 12, terwijl kinderen van het koninkrijk buitengeworpen zullen worden. Koningin van Scheba. Scheba lag waarschijnlijk in Zuid-Arabië. In die tijd een rijk land. Het produceerde specerijen, er werd goud gevonden. En met de producten van dat land werd handel gedreven. De kooplui uit Scheba reisden naar andere landen. En kooplieden uit andere landen bezochten Scheba. En kooplui hebben wat nieuws te vertellen. Die komen hier, die komen daar, die komen overal. En hier horen ze dit en daar horen ze dat. En weer ergens anders horen ze nog weer wat anders. En zo waren dat de nieuwsbladen. Ze verkondigden nieuws op allerlei gebied. En zo is het gegaan dat de koningin van Scheba in een land ver uit de buurt van Palestina, van Canaan, gehoord heeft van Israël en van de koning die er in die tijd op de troon in Israël zat, Salomo, en van de wijsheid van die koning, wijsheid die spreekwoordelijk werd, wijd en zijd bekend. En zo heeft ze gehoord van koning Salomo en van de wijsheid waarmee God hem begiftigd had, maar ze heeft meer gehoord dan alleen maar aangaande de koning en zijn wijsheid. De tekst vertelt ons, en toen de koningin van Scheba het gerucht van Salomo hoorde, aangaande de naam des Heren. Ze heeft dus gehoord hoe er verband was tussen hem, koning Salomo, en zijn wijsheid en zijn God. En het verband was duidelijk, het was zijn God die hem die wijsheid heeft gegeven. Zij heeft dus gehoord van Israël, van Salomo, van zijn wijsheid en het belangrijkste van alles, van Israëls God, van de naam des Heren. En toen die geruchten haar bereikten, toen was dat voor haar genoeg om een besluit te nemen om deze koning Salomo te gaan bezoeken. Niet maar zoals dat wel meer gebeurt door staatshoofden die een statiebezoek in een ander land gaan afleggen. Niet een beleefdheidsbezoek, niet uit nieuwsgierigheid, niet als een toerist. Er zat meer achter. Het was ook geen geringe zaak in die tijd om zo'n reis te gaan maken. Dat bracht allerlei ontberingen en ongerief met zich mee. Wat heeft haar dan gedreven om die reis te maken, als het niet alleen belangstelling en nieuwsgierigheid en geïnteresseerdheid was? Ze heeft het zichzelf misschien niet eens goed gerealiseerd. En ze heeft het zelf misschien niet eens goed onder woorden kunnen brengen, maar er was iets van binnen bij haar dat haar onweerstaanbaar naar Jeruzalem, naar Salomo, naar diens wijsheid, naar diens God toetrok. En dat lees ik ook af uit het woordje in het eerste vers van 1 Koningen 10. Zij kwam om hem met raadselen te verzoeken. Ze wil Salomo raadsels voor gaan leggen en daar wil ze hem mee verzoeken. Beproeven betekent dat hier. Met andere woorden, ze wil van de wijsheid waarvan ze gehoord heeft gebruik gaan maken. En dan moet u bij raadselen niet denken aan allerlei puzzels, allerlei vernuftige en ingewikkelde en maar denkbeeldige problemen. Nee, het gaat hier, misschien is dat een betere woord, het gaat hier om levensraadsels. Levensvragen. Dingen waar een mens mee loopt. Waar zijn geest door onrustig gemaakt wordt. Waar hij een antwoord op zoekt, maar geen antwoord op vindt. Levensvragen. Dingen waar deze koningin tegen aangelopen is. Waar ze over is na gaan denken. Maar waar ze niet uitkwam. Waar ze geen oplossing voor weet. Dingen die ze ongetwijfeld, en zo gaat dat dan toch, ook aan anderen wel eens voorgelegd heeft. Van weet jij hier het antwoord op? Dingen die ze aan de wijzen van Scheba heeft voorgelegd. Maar die mensen konden haar ook niet helpen. De wijsheid van de wijzen vergaat zo menigmaal. Maar wat ze nu van Salomo gehoord heeft via die geruchten die verteld werden, dat heeft in haar het vermoeden gewekt dat Salomo mogelijk wel antwoord kan geven. Het gaat dus om vragen waar haar geest mee bezig was en waar zij niet uitkwam, waar ze soms moe van werd. Waar ze over wakker lag, die de slaap van haar ogen weerden. Dingen waar een mens nooit uitkomt zonder Gods woord. Er zijn van die dingen waar je nooit een antwoord op krijgt buiten Gods woord om. Er zijn immers van die dingen in ons leven waar alleen Gods woord licht over laat schijnen. En nu hoorden ze van Salomo, van de naam van God. En ze hoopte in Jeruzalem wijzer te worden. Dat motiveerde haar om die reis te gaan maken. U zegt, wat zijn dat dan voor vragen geweest? Ja, dat wordt niet gezegd. Er wordt alleen maar gesproken over raadselen. Maar wat dat dan voor vragen zijn geweest? Gemeente, wat zijn eigenlijk de diepste levensvragen, weet u dat? Bent u er ook wel eens mee in aanraking geweest? Met die dingen waar de wijsheid van beneden u niet bij helpen kan. Met die dingen waar alleen Gods woord licht over verschaft. Wat zijn dat dan voor vragen? Bijvoorbeeld, wie ben ik? Wat is een mens? Waar kom je vandaan als mens? Wat is je bestemming? Waar ga je naartoe? Of wie is God? En hoe sta ik recht voor God? En hoe regeert God? Of waar komt het kwaad in de wereld vandaan? Zijn het die zaken geweest bij de koningin van Scheba? Die vragen waar denkers vroeg en laat in allerlei tijden in de geschiedenis zich mee bezig gehouden hebben. Die dingen, die vragen die de filosofie, de wijsbegeerte ook gesteld heeft en waar allerlei antwoorden op gekomen zijn. Onbevredigende antwoorden voor het hart dat door God is aangeraakt. Zijn het die vragen geweest? Ik denk het wel. In ieder geval, het was voor haar voldoende om de moeilijke, lange, vol ontbering zijnde reis naar Kanaan, naar Jeruzalem aan te vangen. En nou gaat ze op reis en daarmee erkent ze natuurlijk tegelijkertijd dat wat ze nou in Jeruzalem gaat zoeken, ze in Scheba niet vinden kan. Als ze het in Scheba had kunnen vinden, had ze die reis niet hoeven te maken. Maar nu ze naar Jeruzalem gaat, nu erkent ze, wat ik daar ga zoeken, heb ik hier tevergeefs gezocht. Bij mijn godsdienst, bij mijn goden, bij mijn wijzen, bij mijn priesters, dat is allemaal failliet. Als het gaat om de dingen waar mijn hart onrustig door is geworden, waar mijn geest mee bezig is, waar mijn hart een antwoord op zoekt, dan is Scheba failliet. En zo gaat ze op reis. En hoe is dan haar stemming onderweg? Hoe maakt ze die reis dan? Daar weten we wat van, omdat ze dat zelf gezegd heeft. In het 6e en 7e vers van dit hoofdstuk lezen wij. En ze zeiden tot de koning, ze is dan inmiddels bij Salomo aangekomen. Het woord is waarheid geweest dat ik in mijn land gehoord heb van uw zaken en van uw wijsheid. En ik heb die woorden niet geloofd. Wat er over Salomo en over zijn wijsheid en over zijn God verteld werd, dat was zo wonderlijk, zo buitengewoon wonderlijk, dat kon ze niet geloven. En toch heeft ze het geloofd. En het bewijs dat ze het wel geloofd heeft, dat is dat ze onderweg is. En dat die boodschap dan toch die uitwerking en dat effect in haar hart gekregen heeft. Dat ze niet in Scheba kon blijven, maar al de ontberingen van die reis ervoor over had. En dat is wat geweest, want ze moest door woestijnen heen trekken. En echt niet overal een vijfsterrenhotel onderweg tegenkomen. Nee, ze moest in tenten slapen, als er al wat van slapen kwam. En het was een reis vol moeite en vol ontberingen. Het ging allemaal niet zo snel als dat het tegenwoordig kon en kan. Dus, maar ze had het er alles voor over. Dus ze zegt dan wel, ik geloofde het niet. Ze kon het ook eigenlijk niet geloven en toch heeft ze het wel geloofd. Begrijpt u wat voor een gemoedsgesteldheid dat was bij deze vrouw onderweg? Geloof en ongeloof. En die streden nou met elkaar. Zou het wel waar zijn? Ja, het moet toch wel waar zijn. Ja, ik geloof vast dat het waar is. Maar zou het wel waar zijn? Geloof en ongeloof. Nou, deze vrouw wordt nu door de Heer Jezus in zijn prediking tot een voorbeeld gesteld. Jezus arbeidt onder de Joden. Zo vinden we dat in het evangelie beschreven, in Matthäus 12 ook. En de Joden hebben de Heere Jezus horen spreken. De Joden hebben heel wat van het onderwijs van de Heere Jezus ontvangen. Maar in hun ongeloof vroegen ze Jezus om een teken. Alsof hij nog niet genoeg tekenen gedaan had. Alsof hij het nog niet overduidelijk gemaakt had. Dat hij de beloofde was. Zieken genezen, melaatsen gereinigd, doven horend gemaakt, blinden ziende gemaakt, de armen het evangelie verkondigd. En nou zeggen ze tegen hem, zou u ons eens een teken willen doen? En dan zegt de Heer Jezus tegen dat ongelovige geslacht, u zal geen teken gegeven worden, er zijn tekenen genoeg. Ook in het Oude Testament vinden we tekenen en hij verwijst naar Jona. Jona, die een teken was. En de koningin van Scheba noemt hij ook. Zij kwam om te horen de wijsheid van Salomo. Van de einden der aarde, zegt hij. En ze had er die reis voor over. En ze had er de moeite voor over. En de ontberingen had ze er voor over. En de Joden tot wie Jezus spreekt, die daar voor hem staan, ze hoeven er geen reis voor te maken, want hij is in hun midden. Hij die meer is dan Salomo, die groter is dan Salomo. Komen zij? Geloven zij? Daarom zal de koningin van het zuiden opstaan in het oordeel met dit geslacht. En zij zal het mee helpen veroordelen. Want zij kwam van een heel eind weg om Salomo te horen. En hier zijn er die helemaal geen reis hoeven te maken, die helemaal niet van ver hoeven te komen. en die toch niet komen om de wijsheid van de meerdere Salomo te horen. Jezus wil maar zeggen, en dat is de toepassing, dat het er in een mensenleven van moet komen dat hij tot de Heere Jezus gaat. Hoe? Net als die koningin. In zijn verlegenheid. Met zijn vragen. Met de diepste levensvragen. Het moet er een keer van komen, gemeente, in uw en mijn leven. En als het er een keer van gekomen is, dan moet het er geregeld weer van komen. Dat wij met onze onkunde en met onze duisternis en met onze dwaasheid en met onze blindheid aan de voeten van de hoogste profeet en leraar terechtkomen. De Heere Jezus, die ons de verborgen raad en wil van God tot onze verlossing weet te openbaren. De Joden deden dat niet. En waarom deden zij het nou niet? Gemeente, ze deden het niet omdat zij niet in verlegenheid waren. Ze deden het niet omdat zij geen vragen hadden. En als een mens geen vragen heeft, dan heeft hij Gods antwoord ook niet nodig. Dan is er wel een antwoord. Maar dat antwoord past in ons leven niet, want er zijn aan onze kant geen vragen. De Joden wisten het zo goed. De Joden konden het zelf. De Joden konden het een ander ook nog vertellen. Maar zolang een mens het weet, en zolang een mens het kan, en zolang een mens zelf nog mogelijkheden ziet, is er geen behoefte, niet aan het onderwijs van Jezus, niet aan het offer van de Heere Jezus, niet aan de koningsheerschappij van Jezus. Zolang een mens het zelf nog kan, zegt hij met woorden of zonder woorden tegen de Heere Jezus, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Dus de conclusie, een mens moet aan het eind komen. Een mens moet nou echt eens aan het eind komen met zijn eigen wijsheid en zijn eigen mogelijkheden en zijn eigen inzichten. We moeten een keer zo ver komen dat we het niet meer weten. En dat onze godsdienstige oplossingen ons ook geen baat meer brengen. En dat onze rechtzinnigheid ons ook niet meer helpen kan. We moeten een keer door alle gronden heen zakken en alles kwijtraken en met lege handen komen te staan. Zoals de tollenaar met lege handen kwam te staan. O God, wees mij de zondaar genadig. En dat zal zover gebeuren moeten komen in het leven van een mens, of er nou Jood is, of een koningin van Scheba, of dat we nou in deze tijd en onder deze omstandigheden leven, dat de Geest Gods de echte vragen in ons leven aan de orde stelt. De echte vragen, welke zijn dat? Mijn zielen, doorziet ge uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Dat is een echte vraag. Hoe kom ik van mijn schuld af? Hoe wordt mijn zonde weggenomen? Hoe kom ik tot vrede met God? En dergelijke vragen. Daar kun je een antwoord op zoeken en bij iedereen proberen een antwoord te vinden. Maar het onrustig gemaakte door de Heilige Geest, onrustig gemaakte hart, vindt geen rust. In welk antwoord van beneden ook. Ik moet het niet hebben van mensen, ik moet het niet hebben van menselijke wijsheid. Ik moet het niet hebben van mezelf en van mijn redeneringen. En zelfs ook niet van mijn orthodoxie. Ik moet het van de hogere wijsheid hebben. Van hem, die de hoogste profeet en leraar is. God moet het me zeggen. Weet u dat? Weet u dat? Dat God alleen antwoord geven kan. Nou, en dan horen we het gerucht van de meerdere Salomo. Zoals die koningin daar in haar land het gerucht van de aardse Salomo in Jeruzalem hoorde. Er is daar een door de Heilige Geest aangeraakt mens bij wie de vragen, de echte vragen, naar boven zijn gekomen. En die hoort het gerucht van de meerdere Salomo, van de Heere Jezus. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er als we met het woord in aanraking komen? Wat gebeurt er als dat woord beslag op ons gaat leggen en invloed gaat krijgen in ons hart? Dan komt er de begeerte om naar hem te gaan. Want dan vinden we in dat woord tegelijkertijd ook vrijmoedigheid. Een uitnodiging om met al de noden, met al de vragen en met al de zorgen tot de Heere te vluchten. Om het hem voor te leggen. Tot wie zouden we ook anders heen gaan? Hij heeft de woorden van het eeuwige leven. En we zoeken onderwijs. We zoeken aan zijn voeten te zitten. De Heere zelf legt daar de begeerte naar in het hart. Hij legt de honger naar het woord in onze ziel. Hij trekt, we weten dat niet, maar hij trekt onwederstandelijk. En we kunnen niet anders dan zoeken in het woord des Heeren. En nog eens zoeken en biddend vragen, Heere, spreek tot mijn hart, zeg gij tot mijn ziel. En mens begeert ook niet anders. Dat is heel anders geworden. Eerst was het geen plaats voor de Heere, geen begeerte naar hem, geen behoefte aan zijn onderwijs. En nu is het niet anders dan behoefte aan, in onze verlegenheid, in onze nood en in onze ellendigheid. Geloven we dan? Geloven we het dan? Dan kon het wel eens net eender wezen als bij die koningin van Sheba. Je gelooft het en je gelooft het niet. Je gelooft het niet en je gelooft het toch wel. Geloof en ongeloof, die elkaar afwisselen en die strijden met elkaar. En we zijn vaak bang dat het ongeloof het winnen zal, of niet? We zijn vaak bang dat het ongeloof, dat schamele geloof, verslinden zal. En dat er niets van over zal blijven. En toch is er een belofte. En die houdt ons gaande. Toch is er een woord van de Heere. En dat geeft toch iedere keer weer opnieuw moed en kracht om de nood voor de Heere neer te leggen. En opnieuw het aangezicht van de Heere te zoeken. En opnieuw dat woord te grijpen. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Hoe komt het dat zo iemand gaat? Hij is zichzelf niet bewust. De Heere Jezus heeft gezegd, niemand komt tot mij, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft, hem trekt. En dan gaat ook gelden, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Net zo min als dat die koning Salomo die koningin van Sheba terugstuurde. Ze komt in Jeruzalem met een hele entourage. Met knechten, met schatten, met rijdieren en met lastdieren die al die schatten moeten dragen. Ja, dat hoort toch zo als koningin. Als koningin kom je toch niet met lege handen. Als je een bezoek gaat brengen bij die collega koning in Jeruzalem, dan moet je toch wat meebrengen. Ja, maar, en dat is nou iets van de schoonheid van het woord van God. Dat is tegelijkertijd ook vol onderwijs wat de geestelijke dingen betreft. Ze brengt nou wel een hele hoop mee. Maar voorlopig wordt er over die schatten die zij meegebracht heeft helemaal niet gepraat. In het begin van de geschiedenis wordt alleen verteld dat zij met zoveel rijkdommen komt. Maar dan lees je er voorlopig helemaal niks meer over. Waar we wel over lezen, dat is over het wezenlijke. Over het belangrijkste. Over, en zij kwam tot Salomo en sprak tot hem al wat in haar hart was. Dan heeft ze het niet over het goud dat ze bij zich heeft, over de specerijen. En dan zegt ze, die koning, dat is allemaal voor u en daarmee wil ik u eer bewijzen. En nee, nee, helemaal niet. Ze spreekt tot hem al wat in haar hart is. Zodra ze bij Salomo is, en zodra ze merkt dat deze koning belangstelling voor haar heeft, aandacht aan haar schenkt, is de deur van haar hart opengegaan en is er uitgekomen uit dat hart alles wat erin zat. Al die vragen,
Al die zorgen, al die problemen, al die raadsels. Waar zij mee liep, waar zij onder gebukt ging, waar zij een antwoord op zocht en tot nog toe te vergeefs gezocht had. Dat weegt haar het zwaarste. En dat komt dan ook inderdaad aan de orde allereerst. Dat dreef haar toch naar Jeruzalem. En dan zegt ze, niet de helft, maar al wat in haar hart was. Dan houdt ze niets achter. En Salomo, hij verklaart haar al haar woorden. Met de wijsheid die hem van God gegeven is, is hij in staat om op elke vraag antwoord te geven. En in elk probleem een weg te wijzen. Hij verklaart haar. Hij legt het uit. Hij maakt het duidelijk. Met de wijsheid, zo zei ik al, die hem van God gegeven is. Zou je er wel eens bij hebben willen zitten als een spin ergens in een hoekje in dat paleis? Om eens mee te luisteren. Dat is een onderhoud geweest. Hoe lang het geduurd heeft, weet ik niet, maar geen seconde te lang. Voor de ervaring van die koningin in ieder geval niet. Geen ogenblik te lang. Zij heeft kunnen zeggen wat zij wilde zeggen. En met verbazing, met verwondering, met een ontsloten hart, met een open geest heeft ze geluisterd naar wat die koning in zijn wijsheid allemaal antwoorden kon op haar vragen. En dat heeft haar opgelucht. Dat heeft haar ruimte gegeven. Het was alsof er nou in één keer een steen van haar hart afrolde. En die druk die op haar lag, al van weken en maanden en misschien al van jaren, die zorgen die haar steeds vergezelden, die werden in een ogenblik als het ware weggenomen, weggewenteld. Want nu krijgt ze de verklaring van de vragen waar ze mee zat. En als dat gesprek dan plaatsgevonden heeft, dan gaat Salomo haar het een en ander laten zien. Waarbij dan, en ik ga niet op alles in, waarbij dan heel afzonderlijk vermeld wordt in het, even zien, in het vers waarin vermeld, waarin staat dat zij gezien heeft ook de opgang naar het huis des Heren, het vierde vers, het vijfde vers. Hij liet haar zijn schenkers zien, zijn kledingen en zijn opgang, waardoor hij heen en opging in het huis des Heren. Zo was in haar geen geest meer. Even bij dat ene onderdeel van alles wat zij zien mag stilstaan. Er wordt gezegd in de verklaringen dat er een verbinding was, een soort gang tussen het paleis van Salomo en de tempel die hij heeft laten bouwen, de tempel des Heren. En dat via die gang Salomo uit zijn paleis, hoefde het niet eens buitenom te gaan, over straat te gaan, maar hoe hij vanuit zijn paleis zo in het huis des Heren kon komen. En die weg, die gang zou hij haar dan hebben laten zien. Dat is een mogelijke verklaring, u moet het in de kanttekeningen eens nakijken, daar wordt namelijk ook een andere verklaring gegeven en om eerlijk te zeggen geef ik daar dan toch wel de voorkeur aan. Het woord dat hier vertaald is met opgang, dat is een woord dat in de Bijbel vaak vertaald wordt met offer. En dat is zo'n wonder niet, want het offer gaat ook op. En als het zo verstaan moet worden, dan betekent dat dus dat die koning haar alles laat zien in haar paleis van zijn knechten en van de manier waarop ze gekleed zijn, van hun uniformen, van hun livrei of hoe dat allemaal ook heet. Maar dat hij tenslotte die koningin ook iets laat zien, op een afstand zal dat geweest zijn, van het offer dat opgaat in het huis des Heren. Van de dienst der verzoening. Ik kan me ook niet indenken dat Salomo juist dat onderdeel voor haar verborgen zou hebben gehouden. Het ging haar om levensraadselen. Het ging haar om een antwoord op de diepste vragen waar een mens mee zitten kan. En waar ligt het antwoord? Daar waar het offer gebracht wordt. Waar de offerdienst plaatsvindt. de dienst der verzoening. Als het toch gaat om de vraag hoe een mens weer recht met God kan zijn. Hoe er weer vrede met God kan zijn. Hoe er verzoening van zonde en schuld kan wezen. Hoe er wegneming kan zijn van de ongerechtigheid. Hoe dat weer hersteld kan worden tussen God en onze ziel. Als het om die vragen gaat, gemeente, dan moet dat antwoord naar het offer wijzen. Daar waar God het antwoord geeft. Als hij spreekt van plaatsvervanging. Als hij spreekt van de middelaar. Als hij spreekt nieuwtestamentisch van zijn zoon. Die zich Gode onstraffelijk heeft opgeofferd. En zo is dat ongetwijfeld het hoogtepunt van het bezoek van de koningin van Scheba aan Jeruzalem geweest. Daar lag de verklaring van alles. En zij... Nou, we lazen het zojuist in de schriftlezing. Ze is diep onder de indruk. Er zijn geen woorden voor. Er is, zo staat er, geen geest meer in haar. Salomo's wijsheid is onovertroffen. En wat zij nu hoort en wat ze nu ziet, dat heeft ver overtroffen alles wat ze er zich van voorgesteld had op grond van de geruchten die ze in haar eigen land gehoord had. En ze was al zo onder de indruk van die geruchten. Ja, maar nu heeft ze de ontdekking gedaan dat die geruchten nog niet eens de helft haar verteld hebben. Het is veel rijker, veel voller, veel heerlijker wat ze nu met eigen ogen aanschouwt en met eigen oren hoort. Het is veel heerlijker. En gemeente, wie nou tot de meerdere Salomo mag komen, die heeft een soortgelijke ervaring. Nee, dan gaat het in dat komen tot de Heere Jezus niet om de geschenken die wij meebrengen en die wij zo graag zouden willen aanbieden. Dat kan ook nog wezen dat we op die manier denken de gunst van de Heere te moeten kopen. Maar dat leert de Heere ons af. Dan praat hij daar niet eens over. Zo goed als dat Salomo ook niet eens over die geschenken, over dat goud en die specerijen en al die kostelijkheden spreekt met haar. Dat komt niet aan de orde. Dat komt in geestelijk opzicht ook niet aan de orde. Daar gaat het de Heere niet om. Wat zoekt de Heere bij een zondaar? Niet zijn gaven, niet zijn geschenken. Niet zijn activiteiten, niet zijn offertjes. Wat zoekt de Heere bij een zondaar? Een verbroken hart en een verslagen geest. Wat zoekt de Heere bij een mensenkind? Dat zo'n mensenkind hem uitzegt. Al wat er in zijn hart is. Wat verwacht de Heere van een mens? Stort voor mij uit uw ganse hart. Maak hem deel van de noden van uw leven. Maak hem deelgenoot van de zorgen en van de vragen. En luister dan, luister dan. Want hij heeft wat te zeggen. Hoor dan wat hij zegt. Laat het dan stil worden in de ziel. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. En Salomo verklaarde haar al haar woorden. Wat een wonder als hij het overneemt. Als hij het begrijpt. Als hij niet luchthartig zegt, ach mens, waar maak je je toch druk om? Waar zit je toch over in? Dat zijn toch geen dingen waar je mee bezig hoeft te wezen. Nee, hij luistert ernaar en alles wat zij zegt is belangrijk genoeg voor hem om erop in te gaan, om er aandacht aan te schenken. Hij voelt het aan, hij weet ook met de moeden een woord ter rechte tijd te spreken. En nog veel meer is dat waar van hem die van zichzelf gezegd heeft, zie, meer dan Salomo is hier. Hij neemt het ook over als daar een mens is die zijn hart voor hem uitstort. die met hoop en vrees, gekweld door vrees en toch weer opgebeurd door hoop, die weg naar de troon der genade mocht gaan, bestreden en tegelijkertijd getrokken, dan besteedt hij er aandacht. En alles wat zo'n mens te zeggen heeft, alles wat er aan angstige vragen, aan twijfels en aan allerlei vrees in de ziel kan leven, hij luistert ernaar en hij verklaart al die woorden. Hij leidt in de heilgeheimen. En hij neemt mee naar dat offer dat opgaat. En hij laat het schuldverslagen hart en het verbroken gemoed weten dat daar, in dat offer, Gods gramschap is geblust. En dat daar de vrede met een kus van het recht wordt begroet. En dat daar God en mens verenigd zijn. En die ondervinding laat ons tegelijkertijd weten dat het bij de Heere veel rijker en veel heerlijker is als dat we ooit zouden hebben durven denken. Je kan door het woord van God, door het gerucht, door het evangelie dat ons gepredikt wordt, wel eens jaloers gemaakt worden, aangespoord worden. Je kan door wat een ander erover vertelt uit eigen ervaring misschien wel eens gaande gemaakt worden. Dat kan wel eens een stimulans, een prikkel zijn om ook je hart voor de Heere uit te storten. Maar de persoonlijke ontmoeting met hem laat weten dat het veel en veel rijker is. En veel en veel heerlijker als dat we ooit op een afstand hadden durven hopen en denken. En zo gaat die koningin God loven. Nogmaals, ik zal niet alles bespreken. Er is genoeg in dit hoofdstuk wat ook de aandacht zou vragen. Maar één trek. Ze heeft er iets van gezien. Salomo, Gods geschenk aan Israël. En waar komt dat nou vandaan? Waarom heeft God nou deze koning aan dit volk gegeven? Wat een zegen voor dat volk om zo'n koning te hebben. Zo ondervindt zij het. Zo ondervindt zij het heel persoonlijk. Wat een zegen om bij deze koning een bezoek te mogen brengen. En wat een zegen vooral ook als je bij dat volk van die koning mag behoren, dat je nou altijd die koning hebt. En waar komt dat nou vandaan? Heeft ze begrepen als ze zegt dat God zijn volk wel lief moet hebben als hij ze zo'n koning geeft? Maar eindigt ze in het welbehagen Gods. In de die vrouw die heeft er in een paar momenten, in een paar uur, heel veel van geleerd, zou ik zeggen. Ze heeft in één keer ook iets gezien en aangebeden van dat wonder van goddelijk welbehagen, goddelijke verkiezende liefde. En als ze dat gezegd heeft, dan komen de geschenken ter sprake. Maar dan is het niks meer om te kopen. Dan is het nu als uiting van dankbaarheid. Dankbaarheid, dan mag het. Dan mag het. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden naar mij bewezen. En dan wordt zij ook op haar beurt weer met weldaden overladen, zodat zij met de dichter kan zeggen, mijn beker is overvloeiende. Gemeente, ze heeft een ogenblik ingeblikt in het welbehagen Gods. Ze heeft een ogenblik iets gezien van dat wonder dat God zijn volk lief heeft en dat hij hen daarom zo'n koning gegeven heeft. Meer dan Salomo is hier. Die zaligmaker Jezus Christus, de hoogste profeet, die verborgen raad en wil Gods tot onze verlossing volkomen bekend gemaakt heeft. Die hoge priester, die zelf het offer is, en die de weg tot God gebaand heeft toen hij zichzelf aan het kruis geofferd heeft. En toen al Gods golven en Gods baren over hem heen gegaan zijn. En toen hij in die verschrikkelijke duisternis, ook die geestelijke duisternis, alle contact en alle gemeenschap met zijn vader moest missen, omdat zondaren dat verschrikkelijke lot verdiend hebben. Die almachtige koning, die ons leed los te maken van de boeien en de ketenen waardoor we geknecht zijn als slaven onder de heerschappij van de zonde. Die profeet, priester en koning, die Jezus Christus. Waarom heeft God zo'n koning, zo'n zaligmaker gegeven, zo'n volkomen zaligmaker? Die weet met de moeder een woord ter rechter tijd te spreken. Die bekwaam is om te verlossen van de macht van de zonde. Die bekwaam is om zondaren tot God terug te brengen. Die alles gedaan heeft om een verloren mensenkind te behouden. En een slaaf van de zonde te maken tot een kind van God. Waarom heeft God zo'n koning gegeven? Zo'n verlosser gegeven? Het is omdat hij zijn volk van eeuwigheid heeft lief gehad. Omdat hij ze van eeuwigheid heeft bemind. Omdat hij een welbehagen in hen gehad heeft. Daarom gaf hij ze zo'n koning. Bent u al naar de meerdere Salomo toegegaan? Het leidt geen twijfel, gemeente. We hebben allemaal het gerucht van die meerdere Salomo gehoord. Vandaag en al zo vaak gehoord van de naam des Heren, of niet? Het evangelie is gepredikt, herhaaldelijk en indringend. Wat is dat evangelie nou voor ons? En wat is die boodschap nu voor ons? We hebben het gehoord, we weten het heel goed, dat er buiten Jezus geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. En dat er buiten de Heer Jezus geen verberging is, als dan de zeeën van Gods gramschap uitgegoten gaan worden. Nee, waar moeten we dan verschijnen als we niet geborgen zijn achter het bloed van het lam? En nu geeft God ons gelegenheid om met de diepste vragen, met de levensvragen, met de noden van een verloren zondaarsbestaan nog tot hem te gaan. Nu laat hij zich nog presenteren in de verkondiging van het evangelie en hij roept het ons toe, wend u tot mij en wordt behouden. O alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. U laat dit nog verkondigen. Waarom weegt gij geld uit voor hetgeen geen brood is? En uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan. O, alle gij dorstigen, komt tot de wateren. Zijn we al gegaan? Of zijn we nog net als de Joden uit Jezus dagen, waarvan de Heere Jezus zeggen moest, gij hebt niet gewild. Ze wisten het zelf. Ze konden het zelf. Ze hadden hem niet nodig. En toen hij een greep naar hun hart deed, wezen zij hem af. En toen zijn liefde hen zocht te winnen, heeft hun vijandschap hem buiten hun leven gesloten. Koningin van het zuiden zal opstaan in het gericht met dit geslacht, zo zei hij. Hij zal hetzelfde veroordelen. Zij zal beschuldigend de vinger wijzen, richten op dat geslacht van Joden uit Jezus dagen. En zij zal kunnen zeggen, ik ben gekomen op het gerucht van de aardse Salomo. Maar u hebt de meerdere Salomo in uw midden gehad en u bent niet gekomen. En dan blijft er geen verzoening meer over voor de zonde. Dan is er geen weg der ontkoming meer. Als dan dat woord en niet alleen het woord van de koningin van Scheba veroordeelt, maar erger, dieper ingrijpend als dan de rechter van hemel en aarde zeggen zal, gij hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. Ga weg van mij. Dan blijft er geen hoop meer over, nooit meer, in der eeuwigheid niet. En nu laat hij En dat doet hij omdat hij een liefhebbend en barmhartig en genadig zaligmaker is. Nu laat hij in het heden der genade ook op deze zondag nog weten dat er plaats bij hem is. En dat hij nog altijd zondaren ontvangt. En dat hij nog altijd bereid is om armen uit genade zijn hulpen ter verlossing te tonen. En dat hij nog altijd bereid is om slaven van de zonde te maken tot burgers van zijn rijk. En tot onderdanen van het heerlijk koninkrijk van zijn genade. Dat hij nog altijd door zijn heilige geest mensen leert leven van genade. Wie daar iets van mag leren kennen, die staat verwonderd. Maar bij alles wat hij er hier op aarde van horen zal, zal hij straks in de eeuwigheid toch moeten zeggen, de helft was me niet aangezegd. De helft, het duizendste deel nog niet eens. Wie hier op aarde in beginsel gaat zien wat die koningin van Scheba mocht zien, ik wijs het nog even aan, dat het nou voortkwam uit het welbehagen Gods. Die begint er hier op aarde, net als zij, toch ook al wat van te zingen. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. En onze koning is uit vrije gunst van Israëls God gegeven. Amen. We zingen Psalm 89, het 8e vers. Laten wij samen danken. Barmhartige en genadige God, ootmoedig danken wij u voor het feit dat er bij u plaats is. Aan u ligt het niet. U hebt het ons ook nu weer laten horen, Heere, dat er milde handen en vriendelijke ogen bij u zijn en dat van eeuwigheid. En dat gij uit vrije liefde en op grond van uw welbehagen een verlosser gegeven hebt, Heere. Aan u ligt het niet, als we verloren gaan. We zijn gewaarschuwd, we zijn genodigd, we zijn gelokt. Het is ons verkondigd dat er plaats bij u is, dat zondaren welkom zijn. Heere, laat ons toch niet onder dat oordeel vallen, waaronder dat geslacht uit uw dagen viel. Laat het ons toch niet gebeuren dat de koningin van het zuiden opstaan zal in het gericht om ons mee te veroordelen. Want wij hebben ook de meerdere Salomo in het gewaad van de Heilige Schrift in ons midden. O Heere, zend uw Heilige Geest. En wil door uw Heilige Geest bij aanvang en bij voortgang die vragen aan de orde stellen. Die vragen die ons naar u uitdrijven, omdat u de enige bent die de woorden van het eeuwige leven hebt en ons wijs kunt maken tot zaligheid. Heere, breng ons aan uw voeten keer op keer en wil ons genade geven om met een hongerige ziel, met een dorstige ziel, dat woord van het leven op te eten en in te drinken, om zo ook waarlijk wijs te mogen zijn tot zaligheid. Heb dank voor dat woord, Heere. Wilt u genadig het achtervolgen met uw zegen en het tot rijke zegen stellen en breng ons voort ook aan de avond van deze dag nog weer samen in uw huis, om opnieuw te horen naar wat gij ons te zeggen hebt. Vergeef onze zonden. Scheld ons kwijt wat wij verkeerd deden, Heere, ook in de heilige dingen, ook in uw huis. Verzoen ook de onreinheid van het heiligdom. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 72e psalm en daarvan het 5e en het 8e vers. 72, het 5e en het 8e vers. Het woeste volk zal voor hem knielen en zo moet de koning eeuwig leven. Thank you. gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.